Goedemorgen, het is nog morgen. Het thema vanochtend, wat we ook in het eerste deel van de dienst hadden, dat was dat wij het oog gericht mogen houden op de Heer Jezus. Maar dat we dat hier op aarde nog niet allemaal zo zien. Wij zien de aarde nog niet aan hem onderworpen, hebben we gelezen, maar we zien wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond met het oog van ons geloof. En dat is ook min of meer het thema van deze ochtend, ons geloofsvertrouwen. En het uitgangspunt, kijk of het dingetje werkt, het uitgangspunt is dan wat er in 2 Korinthe 5 staat, dat wij dingen door het geloof zien, dat wij leven door geloof en niet door aanschouwen. Dus wij leven, staat daar, met het oog van ons hart en niet met ons zichtbare oog. En dat is ons geloofsleven. En dat valt nog niet mee in de praktijk. Om te leven als christenen in de wetenschap van iets wat je nog niet ziet, maar wat er wel is. Misschien heeft u van de week ook dat bericht gezien op NOS. Dat de Amerikanen een onderzoek hebben gedaan. En daaruit is bewezen, of daarin is verteld dat bewezen is dat UFO's niet bestaan. En er stond een linkje bij, dus ik was zo eigenwijs om op dat linkje te klikken. En dan kom je op het rapport van een of andere ministerie in Amerika, die dat allemaal hebben uitgezocht, al die UFO-meldingen. En het blijkt dus dat al die UFO-meldingen verklaard kunnen worden. Nou ja, niet allemaal. Een aantal kunnen niet verklaard worden. Maar de conclusie was van als we al die anderen kunnen verklaren, dan kunnen we die paar die we niet kunnen verklaren vast ook later nog wel een keer verklaren. Dus UFO's bestaan niet. Nou, UFO's zijn ongeïdentificeerde vliegende objecten, vliegende schotels in de volksmond. Of ze bestaan of niet, dat weet ik dan verder niet. Maar waar het om gaat is dat de Bijbel wel degelijk over UFO's spreekt. Ongeïdentificeerde vliegende objecten, afgezien van de profetieën, zijn engelen natuurlijk ook. Ja, ze kunnen vliegen, zegt de Bijbel. We weten niet wie het precies zijn. Maar volgens de Bijbel bestaat er een geestelijke wereld die we dus niet zien met onze ogen. En de Amerikanen die willen ons doen geloven dat er dus niks is buiten wat we kunnen zien en wat we kunnen verklaren. Maar de Bijbel zegt, wij leven niet door te kijken, maar wij leven met het oog van het geloof. En dan wil ik met jullie bij stilstaan deze ochtend, wat dat geloofsvertrouwen dan is en wat dat doet. En dat valt nog niet mee. Kijk, je kunt op de preekstoel natuurlijk heel makkelijk vertellen van ja, wij zijn christenen, wij zien op Jezus en dan komt alles goed. Maar in de praktijk zijn de omstandigheden niet altijd zo makkelijk. De context van 2 Korinthe 5, waar deze tekst staat, is ook van, wij zien dat ons lichaam in verval is en wij zien eigenlijk niks van die belofte van God verschijnen. Nee, dat klopt, want die belofte van God die is toekomst. En wij zien naar iets in de toekomst en wij zien naar een persoon in de hemel. En dat is precies de thematiek die we ook in de Hebreeënbrief tegenkomen. Dat we vandaag de dag uitzien naar iets wat in de toekomst ligt, wat nog niet zichtbaar is vandaag de dag. Dat koninkrijk van Christus op deze aarde is nu nog niet zichtbaar, maar met het oog van het geloof zien we het in de toekomst. En wij zien op een persoon in de hemel, de Heer Jezus Christus, die wij met onze aardse ogen niet meer zien. Vroeger heeft hij geleefd op aarde en toen is hij tot God gegaan. Als mens is hij in de hemel gaan zitten, maar met het oog van het geloof kunnen we hem zien. En dat is het thema ook van een van de meest bekende hoofdstukken in de Bijbel over het geloof, Hebreeën 11. Vanochtend hebben we stilgestaan bij Hebreeën 2 en Hebreeën 12... Hebreeën 11 heb ik een klein beetje overgeslagen, maar dat gaat daar eigenlijk over. Dat gaat over dat geloof wat we vandaag de dag mogen hebben in de Heer Jezus Christus en in de beloften van God en hoe die ons leven mogen kleuren, ons leven mogen beïnvloeden. En als je in Hebreeën 12 bent, dan wordt het terugverwezen eigenlijk naar Hebreeën 11. Al die geloofshelden die geleefd hebben in de verwachting van een belofte van God die ze nog niet hebben gezien gebeuren. De vervulling van de belofte die wachtte nog. En die gezien hebben op de hemel, op God in de hemel, terwijl hij op aarde niet zichtbaar was. En dat is het thema waar we vanochtend bij stil willen staan. Geloofsvertrouwen, wat dat is. En dat wil ik doen aan de hand van de levensloop van een mens. En we weten allemaal hoe dat gaat in het mensenleven. Je wordt op een dag geboren en dan gebeurt er van alles in het leven. En op een dag dan sterf je. En laten nou al die aspecten van het leven van een mens in Hebreeën 11 bij die geloofshelden de revue passeren. Laten we dan beginnen bij de geboorte. Mozes. Van Mozes staat er in Hebreeën 11 vers 23. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen omdat ze zagen dat het kind mooi was. Kijk, dat is precies het omgekeerde wat wij vandaag te doen. Hè? Sowieso, elke moeder die een kindje krijgt, die vindt haar kind mooi. Het mooiste kind van de hele wereld. En als vader ben je het daar roerend mee eens. Hoe verder weg van de familie, hoe nuchterder je naar een babytje kijkt. Maar in principe, elk kind is mooi. En misschien niet uiterlijk, maar in ieder geval innerlijk. Als een schepsel van God, wat God gemaakt heeft, geschapen heeft en wat mag uitgroeien tot een mens. En wat wij dan doen als we een kindje krijgen, is dan gaan we het aan iedereen laten zien. Nou, de ouders van Mozes, die hadden ook een buitengewoon mooi kindje gekregen en ze verborgen het. Dat was logisch, want in die tijd was het doel gebruikelijk dat als je Joods was en je kreeg een kindje, dat het, als het een jongetje werd, dan werd dat gedood. Want dat was het gebod van de farao. De ouders van Mozes, die zagen het kindje, die zagen de schepping van God, het cadeau van God, wat ze ontvangen hadden, en ze verborgen het door het geloof. In Handelingen 7, daar wordt zelfs gezegd in de letterlijke tekst dat het kindje, dat Mozes, mooi voor God was. Dat is een soort Hebreeuwse overtreffende trap. Het is zo'n bijzonder kind wat zij ontvangen hebben. Daar lag de zegen van God in. En zij zagen daarin ook het plan van God. En dan staat er dat de ouders van Mozes dat kindje verborgen. Zoals wij vandaag de dag zouden zeggen, in het geloof zien wij op dat wat God in het leven van onze kinderen gaat doen. En wij willen het zichtbaar maken. Dat is een geloofsdaad van die ouders van Mozes. Ze hebben een kindje verborgen, zodat de farao het niet kon doden. Heel bijzonder dat je daarin, in het verbergen van je kindje, je geloof kan uiten. Nou is duidelijk, want doordat zij dat kindje verborgen, kon God zijn plannen in Mozes uitoefenen. En waarom verborgen die ouders van Mozes hun kindje? Omdat zij niet naar de farao keken, maar zij keken naar God. En dat is het geheim van het geloof van die ouders van Mozes. En dat is misschien ook wel het geheim van als wij kinderen of kleinkinderen krijgen, hoe wij die mogen ontvangen. Niet zozeer als een natuurlijk iets, maar als een geschenk van God, als een onderdeel van het grote plan van God, van de belofte van God. Dan gaan we verder in het mensenleven en dan komen we bij een volgende fase. Kinderen groeien op, worden groter en dan moeten er keuzes gemaakt worden. En ook bij het maken van keuzes in het leven is het belangrijk dat we ons laten leiden door ons geloof. En ons geloof heeft dan niet te maken met dat wat we zien, maar met dat wat we niet zien. En als voorbeeld van die keuzes wil ik wijzen op Abel. Ook heel bekend, alles wat in Hebreeën 11 staat is heel bekend. Het zijn de kinderbijbelverhalen. Maar heel vaak kinderbijbelverhalen met een twist. Waarin net iets anders wordt gezegd of een diepere laag wordt aangesneden dan in de kinderbijbel. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Kaïn en Abel, helemaal het begin van de Bijbel. Adam en Eva zijn nog maar net uit de hof verdreven, uit het paradijs verdreven, lijkt het wel. En dan staan daar Kaïn en Abel en die komen allebei met hun gaven voor God. En wij kunnen dan wel vanuit deze tijd allerlei vragen hebben. Ja, maar Kaïn offerde ook iets aan God. Hij was toevallig landbouwer. En als landbouwer gaf hij iets van zichzelf, maar God nam zijn offer niet aan. En Abel, ja, die was schaaphoeder, had vee, en die offerde zijn dieren aan God. En God nam zijn offer wel aan. Waar ligt dat nou dat verschil in? Nou, Hebreeën 11 is heel duidelijk dat er een groot verschil was tussen Kaïn en Abel in hoe zij het offer brachten. Abel, mag ik het zo zeggen, had een bepaalde mate van geestelijk inzicht, waardoor hij wist, als ik voor God kan bestaan, als ik God wil naderen, dan moet ik hem een offer geven, een offer aanbieden, wat in lijn is met de gedachten van God. Hoe wist Abel dat? Was daar al een Bijbel in die tijd? Nee, dat was er niet. Was er al gepredikt? Nee, dat was er ook niet. Eigenlijk wist Abel dat maar op één manier. Op grond van zijn geloof. Op grond van dat wat hij van God wist van zijn ouders. En wat zijn ouders hadden laten zien en ongetwijfeld verteld hadden, was dat God, toen zij uit de hof van Eden verdreven waren, het eerste offer bracht. Er staat aan het eind van Genesis 3 dat God Adam en Eva kleedde in de huiden, in de vellen van dieren. Dat betekent dat God als eerste de dieren gedood heeft, zodat Adam en Eva niet hoefden te sterven. En ik denk zelf dat Abel die les begrepen heeft. En begrepen heeft dat als ik tot deze onzichtbare God wil naderen, dan moet ik dat niet op mijn voorwaarden doen, hem brengen met iets wat ik toevallig voorhanden heb. Nee, ik moet het doen op grond van de voorwaarden van God. Daar is geloofsvertrouwen voor nodig. Toen Abel een dier doodmaakte, vlak na het paradijs, waarbij er nog maar zo weinig ervaring was met dood en verderf. Dat moest zich allemaal nog ontwikkelen, lijkt het wel, in de Bijbel. En Abel gaat naar zijn kudde en die pakt daar een dier en die doodt het en hij offert het aan God. En het is God die dat offer aanneemt. Dat hoort ook bij ons leven. Als wij opgroeien, dan is het belangrijk dat wij op grond van geloof keuzes gaan maken. En op grond van geloof keuzes maken wil zeggen dat we niet kijken naar dat wat de mensen om ons heen doen. Niet kijken naar wat wij redelijk vinden. Vooruit, laten we God in deze vegetarische eeuw maar gewoon een paar plantjes brengen. Nee, kijken naar dat wat God zelf wil en voorschrijft. Wij naderen tot God op grond van op de grondslag van een offer. En ons offer is natuurlijk niet een dier. Ons offer is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat is de ontwikkeling van je geloof, dat je op een gegeven moment die keuze maakt. Ik ga naar God. Ik wil bij hem horen. Op de grondslag nader ik die hij daarvoor heeft gegeven. Als je dan kiest voor God in je geloof om behouden te worden, dan heeft dat ook consequenties voor je leven op aarde. Het is eigenlijk best wel makkelijk om je te bekeren. Je doet het ergens op een stil plekje en je buigt je voor God en je beleidt je zonde en God vergeeft je. Wat veel moeilijker is, lijkt het wel, is om vervolgens die kamer uit te gaan en tegen al je bekenden en je familieleden te zeggen, vanaf nu is mijn leven anders. Vanaf nu ga ik leven voor God. De Heer Jezus heeft de eerste plek in mijn leven, want hij is mijn heiland, hij is mijn Heer. Er zijn ook keuzes. Daar moet je ook voor kiezen. Waar zitten we nou? Ja, geloof bij het kiezen voor God. En het voorbeeld daarvan in Hebreeën 11 is natuurlijk Mozes. Mozes die groeide op, die was door zijn ouders eerst verborgen. Maar vervolgens, u kent het verhaal, dan komt hij door de voorzienigheid, de leiding van God in het paleis van de farao. De dochter van de farao adopteert hem en hij groeit op en laat Egypte nou in die tijd net het centrum van de wereld zijn. Daar was alle rijkdom te vinden, alle goud en alle geld. We hebben ooit een graf gevonden, nou we, niet wij, maar gewoon de mensen, van Toetanchamon. En er is een rondreizende tentoonstelling geweest, die heeft ook in Leiden gestaan, die heb ik dan in Duitsland mogen bezoeken ergens, waarin ze het graf hebben nagebouwd zoals die Carter, die ontdekkingsreizigers, dat 100 jaar geleden gevonden heeft. En toen ben ik eigenlijk zelf onder de indruk gekomen van alle schatten die daar opgestouwd waren in dat graf van Toetanchamon. We zaten net voor de dienst in het kleine hokje te bidden. En dat is al een behoorlijke bedoeling om daartussen alle voorwerpen nog een plekje te vinden om te staan. Maar dat in het kwadraat en dan niet van hout, maar van goud. Dat was het graf van Toetanchamon, al het goud en alle schatten die daaruit tevoorschijn kwamen. In die omgeving is Mozes opgegroeid. En al die schatten die stonden op de een of andere manier tot zijn beschikking. Hij kon zich daarmee vermaken. Hij kon zich, in Egypte had je al boeken, daar had je wetenschap, had je literatuur. En Mozes is daarin opgegroeid. Overigens heel handig later toen de Bijbel geschreven moest worden, dat Mozes kon schrijven. Waarschijnlijk hiërogliefen of ook Akkadisch, het spijkerschrift, dat waren de gangbare talen in die tijd. Daar groeide Mozes in op. Maar toen maakte hij een keus. Toen maakte hij een keus, waar wil ik bij horen? Wat is de grondslag van mijn leven? Is de grondslag van mijn leven alle bezit, alle hebbedingetjes, de nieuwste mobiele telefoon met de nieuwste apps, alle social media, ja, dat zou dan Mozes vandaag de dag zijn. Of zoek ik mijn leven in iets anders? En hij zocht zijn leven, hij maakte zijn keus voor een leven met God. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 24, door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En dan komt het, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden boven een tijdelijke genieting van de zonde. En de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de beloning. Daar heb je Mozes. Mozes met het geloof. Het geloof wat niet alleen maar een iets uit een boekje is, ik geloof in de Heer Jezus, hij is mijn heiland. Nee, maar een geloof wat je leven verandert. Een geloof wat je ogen opent voor een toekomst. Een toekomst die God gaat realiseren. En waar Mozes deel van wilde uitmaken. En om die reden verkoos hij de smaad van Christus. Een gekke uitdrukking eigenlijk. Want toen Mozes leefde, toen was de Heer Jezus nog helemaal niet geboren. En toch staat hier de smaad van Christus. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de Heer Jezus zich verbonden heeft met het volk Israël. En dat Mozes moest kiezen tussen Egypte en Israël. En hij koos voor het volk van God. Maar misschien heeft het ook wel iets mee te maken dat Mozes zo dicht in relatie met de Heer Jezus, met de Heere God leefde. Zo staat het in nummer 12, dat hij vertrouwd was in de hele tabernakel en waar de hoge priester maar eens per jaar in het heilige der heiligen mocht komen, dat Mozes daar elke dag kwam en daar sprak met de Heere God en de Heere God met hem sprak als met een vriend, dat God hem zijn gedachten bekend gemaakt heeft. En dat God hem misschien toen al verteld heeft van zijn plan om zijn zoon, de Heer Jezus, naar de aarde te sturen. En dat dit is wat Mozes zag. Niet met zijn ogen, maar met zijn geloof. En op grond daarvan keuzes maakte. De keus om de farao de rug toe te keren en de Hebreeën, de Israëlieten, te zoeken. En het plan van God voor zijn leven. Als je dan kiest voor God, dan komt er ook wat anders bij. Het volgen van God. Het volgen van God. Ja, en dan komen we natuurlijk bij Abraham uit. Abraham, die geroepen werd om naar een land te gaan wat hij niet kende. Als u Genesis leest, dan ziet u dat allemaal nog net wat ingewikkelder was. Hij werd geroepen, maar dan blijft hij een beetje dralen met zo'n mooi ouderwets woord. Het lukte niet om helemaal meteen de Heere God en de roepstem te volgen. Maar hij blijft dan een tijdje in Haran tot zijn vader overleden was. En dan trekt hij pas verder. Maar dat is Abraham. Volgen van God. Als God ons roept, God ons een taak geeft, God ons een plaats aanwijst, dat wij die plaats opzoeken. Zoals Abraham. Abraham die ook het centrum van de beschaving in die tijd in Mesopotamië achter zich liet. En naar een land ging, een land wat hij verder niet kende. Van Abraham staat hetzelfde. Hij ging, hij gehoorzaamde de roepstem voor God. En de Heere God had gezegd, ik geef je een land wat zo fantastisch mooi is. Ik geef je een plek, een stad die ik zelf zal bouwen. Maar die heeft hij nooit ontvangen. Hij zag die stad wel, zegt Hebreeën 11. Hij zag die stad in de toekomst. Met het oog van zijn geloof. Want hij zag op God in de hemel. En dat gaf hem visie. Dat gaf hem toekomst. Dat hielp hem keuzes te maken. Maar dat heeft geloof gedaan met Abraham. Geloof bij het volgen van God. God roept ons ook naar bepaalde plekken toe. In een bepaalde dienst. En is het belangrijk dat we die stem van de Heere God voor ons leven horen. En dat we dan in geloof stappen zetten. En geloof wil zeggen, niet wachten tot we het zien. Niet wachten tot we bevestiging hebben in allerlei bewijzen. Maar geloof wil zeggen, als wij overtuigd zijn dat God ons een bepaalde kant op wil hebben, dat wij die stap in geloof met hem maken. En weten, er komt geen bewijs. We kunnen eindeloos wachten, eindeloos doen als Gideon. En die vliezen uitleggen die dan nat zijn of droog zijn. Nou, het is bijna magie wat daarachter zit. En de Heere God die is dan genadig genoeg om Gideon te helpen, om bevestiging te geven. Maar dat had Abraham dan niet nodig. Abraham had eenmaal een verschijning van de heerlijkheid van God. God was hem verschenen, zegt Handelingen 7. En toen is hij uitgegaan. En dat is geloof. Wij zien door de Bijbel heen, in onze ontmoeting met God heen, dat beeld van Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat gaat ons leven beïnvloeden. Dat gaat ons drijven om ons leven aan te bieden aan hem. Geloof, geloofsvertrouwen in het volgen van God. Dan hoort er ook nog wat anders bij, want dit is misschien nog, ja, dit klinkt eigenlijk nog wel van je moet allemaal dingen voor God doen. Maar eigenlijk begint het geloofsleven niet zozeer met dingen voor God doen, maar met wandel met God. En wandelen, dat is als je samen met iemand ergens loopt. Ontspannen, pratend, je gedachten delend. Dat is wat het geloof is. Wandelen met God. Ik verwees net naar Mozes die elke dag door dat voorhangsel heen het heilige de heilige binnenging om daar samen met de Heere God van gedachten te wisselen. Dat is geloof ook. Wandelen met de Allerhoogste. Wandelen met de Heer Jezus. De gedachten van Gods hart horen van hem. De gedachten over de Heer Jezus, zijn gedachten over ons leven, over de keuzes die we moeten maken, die we mogen maken. En elke dag die stappen in het geloof zetten met de Heer Jezus Christus. Henoch is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij in Hebreeën 11 genoemd wordt. Van Henoch kan je zeggen, hij heeft wel gekregen tijdens zijn leven waar hij naar uitzag. Al die andere mensen die zijn, zoals het later staat, in het geloof gestorven. Ze hebben de belofte niet ontvangen. Maar Henoch, dat lezen we in het Oude Testament, die wandelde zo dicht. Hij was zo verbonden met het hart van God. dat het wel lijkt alsof de Heere God op een gegeven moment tegen Henoch zei, joh Henoch, jij leeft zo met je hart in de hemel. Het is vervelend dat je lichaam nog op aarde is. Weet je wat, wandel maar zo de hemel binnen. En er staat van Henoch niet dat hij gestorven is, maar dat hij niet meer was. Dat God hem opgenomen heeft. Nou, dat is geloofswandel. Zo verbonden zijn, zo verknocht zijn aan God, aan de Heer Jezus. De Heilige Geest je leven laten vervullen. Dat je als het ware deze aarde doorwandelt met een onzichtbare vriend naast je. Die je niet ziet met het oog van je lichaam. Hebben die Amerikanen ook gezien. Ja, met je oog van het lichaam kunnen we dat allemaal niet waarnemen. Maar wel met het oog van je geloof. Wel in geloof vertrouwen. Weten, er is iemand die bij mij is. En er is een plan van God, ook voor mijn leven. Er is een toekomst voor mij, omdat de Heere God dat in zijn hand houdt. Nou goed, als we het dan over wandel met God hebben. We hebben Abel gehad, hebben we Henoch gehad, Hebreeën 11. De bijbelvaste broeders, die weten nu al wat komt. Die denken, ja, er komt nu Noach natuurlijk. Door het geloof heeft Noach een ark gebouwd. Nou, als er iets geloof nodig heeft gehad, is dat Noach. Noach is het beeld van getuigen. Dat je als christen een roeping hebt om de mensen om je heen te vertellen wie de Heere God is en wie de Heere Jezus is. Petrus noemt hem een prediker van de gerechtigheid. Nou, Noach die heeft 120 jaar gepredikt, als we het goed begrijpen wat er in Genesis staat, in Genesis 6. Kan ook anders uitgelegd worden, maar iets in die periode 120 jaar lang gepredikt. Gesproken dat God de aarde ging oordelen. En die ark die hij bouwde als een reddingsmiddel aangeboden aan de mensen om hem heen. 120 jaar. En hoeveel vrucht heeft zijn prediking gehad? Nou ja, uiteindelijk waren er maar 8 mensen in die ark. Zijn kinderen en hun vrouwen. En Noach's eigen vrouw. Dus niet zo heel veel succes. En ik weet niet hoe het u zou vergaan als u zo'n opdracht als Noach krijgt. Maar ik denk dat ik na een jaartje of 80 toch wel eens begon te twijfelen. Van nou, ik ben al 80 jaar bezig met preken. Maar ik zie nog helemaal geen vrucht. Moet ik wel doorgaan daarmee? Nou, Mozes is 120 jaar doorgegaan. En al die tijd heeft hij gepredikt. Al die tijd heeft hij zijn oog gericht gehouden, niet op de mensen om hem heen die hem uitgelachen hebben, maar op God. Want Noach was bezig een boot te bouwen in een gebied waar geen water was, gaan we vanuit, waar het ook nog nooit geregend had. En dan bouw je daar een heel groot ding wat kan drijven. Waar ook nog geen zeil op zit en geen motor en geen kernreactor, dat je onder water kan varen, zoals we tegenwoordig doen. Niks daarvan. En toch heeft Noach dat gedaan, op de instructie van God. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor ons leven. Dat God ons soms roept tot dingen waarvan we denken van ja, maar wat schiet dat nou op? Of nou heb ik dit gedaan, maar ik zie geen resultaat. Nou, het gaat in het geloofsleven niet om resultaat. Het gaat erom dat je die dingen doet die God van je vraagt. En de ene keer is dat resultaat. En dan zie je daar een doel, zie je daar iets ontstaan. En de andere keer zie je daar helemaal niks van. Maar daar gaat het niet om. Want wij doen deze dingen niet om vandaag de dag daar de beloning voor te ontvangen. Onze inspanning voor Christus, die ziet op de beloning straks. Of eigenlijk zien we helemaal niet op de beloning. We zien op Christus zelf. En als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zegt hij, dan heb je zo goed gedaan wat ik je opgedragen heb. Ja, maar dat hebben we helemaal niet verdiend. We hebben u alleen maar teruggegeven wat u voor ons gedaan hebt. Nee, maar ik heb toch een beloning bij me, zegt de Heer Jezus. Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Nou, Noach die heeft 120 jaar lang geploeterd, zonder enige profijt. Hij heeft een ark gereed gemaakt. Er staat bij eerbiedig een ark gereed gemaakt. Dat wil zeggen in respect, in eerbied, in geloofsvertrouwen tot God. En hij heeft gezien dat hij iets anders zocht dan het genot op deze aarde. Dat is geloof bij je getuigen van God. En dan kom je aan het eind van je leven. En heb je ook bij je sterven geloof nodig. Er zijn heel wat mensen die in hun leven Christus dienen, God willen dienen. En dan liggen ze op hun sterfbed. En dan vragen ze zich af, van, ja, stel je nou voor dat het allemaal niet waar is. Stel je nou voor dat het toch allemaal dat ik een gedachtespinsel achterna gelopen ben. En ook daar zegt de Bijbel van, ook op je sterfbed mag je sterven, je leven in de handen van God leggen in geloof. Ook dan is geloof leidend, mag geloof leidend zijn bij je sterven. Een heel mooi voorbeeld, er zijn verschillende voorbeelden die genoemd worden. Isaac wordt er vlak voor genoemd, die aan het eind van zijn leven de zegen uitspreekt over Jacob en Esau. Dat wordt een geloofsdaad genoemd. Nou, het leven van Isaac is niet het allerfraaiste. Je moet eigenlijk tot die laatste fase van zijn leven komen om te zien van, hé, hey, er is geloof. En alles wat ervoor bij Isaac gebeurt, nou, dat kan je over twisten. En dat merk je al, want als Isaac dan Jacob en Esau, vol Esau bij zich roept om die zegen te geven, dan zegt hij van, nou, het is tijd om te sterven en ik ga je de zegen geven. Ga snel wat lekkers voor me klaarmaken. En Esau die pakt zijn geweer, of zijn pijl en boog, of wat hij ook maar had, en die ging op jacht om dat lekkers te maken. In de tussentijd dan snijdt Jacob de zegen van hem weg. Maar als u dan later nog een beetje kijkt, dan blijkt hij nog zeker 14 jaar geleefd te hebben, deze Isaac. Dus hij lag niet echt op sterven. Misschien was hij een keertje een beetje ziek of zo. Maar hij had weinig zicht op Gods plannen in zijn leven. Nou, Jacob heeft ook heel veel dingen meegemaakt. Daar kan je ook een boek over schrijven. Er zijn ook boeken over geschreven. Sterker, er staat in de Bijbel ook een heel stuk over Jacob. Maar hij is ook zo'n man waarvan het lijkt dat hij God soms een handje moet helpen om tot zijn doel te komen. Maar aan het eind van het leven, dan geeft Jacob de zegen aan zijn kinderen en aan de zonen van Jozef. En dan staat er zo heel mooi, door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef. En hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Nou, dat vindt u niet in Genesis. In Genesis wordt gesproken over dat hij aan het einde van zijn bed zat, leunt, aanbad. Maar in de Griekse vertaling wordt dat vertaald naar staf. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom dat Jacob aan het eind van zijn leven rust vond. Rust vond in de plannen van God. Als hij dan terugkijkt naar zijn leven, dat hij dan misschien voor het eerst, maar het plan van God gaat herkennen. Sowieso al als hij Jozef daar op de troon ziet en Jozef terugvindt als farao van Egypte, als onderkoning. Maar Jacob die op zijn sterfbed rust vindt en zijn vertrouwen in God hervindt en zegt, Heere God, u hebt mij heel mijn leven geleid en nu draag ik ook mijzelf op tijdens mijn sterven. Ook dan heb je geloofsvertrouwen nodig. Want het is niet zo dat je op je sterfbed, dat je dan hoort wat je beloning is. Of dat je dan de bewijzen ontvangt die je heel je leven gezocht hebt. Die bewijzen, die wachten tot de toekomst. Die wachten op het moment ergens na je sterven. Maar bij je sterven heb je ook je geloof nodig. Je geloof in de onzichtbare God. En dan denkt u van, ja, 7 punten, zoals u mij gewend bent, ik heb vaak 3 punten preken of 7 punten preken, dan zijn we er wel. Maar vandaag heb ik een 8e punt, want het eindigt niet bij het sterven. Het christenleven eindigt niet bij de dood, want na de dood komt de opstanding. En dat is onze verwachting. Het moment dat de Heere God zijn beloften gaat vervullen. En ook dat staat in Hebreeën 11. Abraham die zijn zoon offert. En dan staat er in de redenering van Hebreeën 11 dat Abraham eigenlijk op het punt kwam dat God Isaac uit de dood zou gaan opwekken. Hoe dat zit, dat staat er. Abraham die had van God te horen gekregen van, jij zal een vader van vele volken worden. Een nageslacht, ster aan de hemel, zand aan de zee, noem maar op. Fantastisch. En dat kwam maar niet. En Abraham werd oud en hij werd nog ouder en nog ouder. En toen dacht hij, misschien moet ik God maar eens een handje helpen. En u kent de geschiedenis van Hagar en Ismaël en dat is één drama geworden. Maar God zegt, nee, dat is het niet. Je zal zelf een zoon krijgen. Uit Isaac zal ik jouw nageslacht bouwen. En dan krijgt hij Isaac op hoge leeftijd. En op een dag zegt God tegen Abraham, en dan moet je Isaac, door wie ik jou een vader van vele volken zal maken, dan moet je Isaac gaan offeren. En dan is het niet dat de Heere God zegt van, joh, doe dat bij het altaar op de hoek, lekker dichtbij. Nee, 3 dagreizen ver. 3 dagreizen, getwijfel, gemaal, misschien wel protesten in het hoofd van Abraham op weg naar die berg Moria, waar hij zijn zoon op het altaar moest binden. En dan die, u leest het in Genesis 22, die discussie tussen Isaac en Abraham van we hebben alles, maar waar is het lam? Ja, dan gaat de Heere God zelf voorzien. En dan bindt God, bindt Abraham Isaac op het altaar en dan heeft hij hem in zijn hart al aan God overgedragen. En dan heeft hij al bedacht van Heere God, als u zegt uit Isaac zal het nageslacht gebouwd worden. En ik moet nu Isaac op het altaar leggen. Dan is er maar 1 oplossing, Heere God, dan gaat u Isaac opnieuw tot leven wekken. Dan gaat u hem in de opstanding aan mij teruggeven. Er was nog geen enkele dode ooit opgestaan uit de dood in die tijd. En toch, Abraham, die was op dat punt gekomen. Er staat dat hij hem bij gelijkenis ook uit die dood heeft teruggekregen, zo zegt Hebreeën 11 dat. Hij heeft als het ware Isaac uit de dood opnieuw teruggekregen. Hij is opgestaan. Maar dat is in feite ook ons geloof. Ons geloof eindigt niet op het sterfbed. Dat wij terugkijken naar ons leven en dat we het plan van God in ons leven beginnen te zien. Of misschien ook wel niet beginnen te zien. En dat we uitzien naar God die alles in zijn hand heeft. Maar we kijken ook naar de toekomst. Naar een God die dwars door de dood opnieuw het leven zal gaan geven. Een God die onze lichamen zal opwekken. En wat we natuurlijk allemaal hopen is dat de Heer Jezus terugkomt voordat we sterven. Maar als dat nog enige tijd duurt en wij sterven, dan mogen we uitzien naar het moment dat de Heere God de Heer Jezus zal sturen. En onze lichamen uit het stof zal opwekken. Dat is trouwens ook de context van dat vers waar we begonnen in 2 Korinthe 5. Dat gaat ook over de moeite van de wereld. En dat wat we allemaal zien en ook vooral niet zien. En dat eindigt ermee dat er een opstanding is. Dat er een moment komt dat God ons lichaam opnieuw zal scheppen. Opnieuw zal bekleden. We worden overkleed met heerlijkheid. Opnieuw bekleed. God maakt ons geschikt om in zijn heerlijkheid te komen. Hoe weten we dat? Dat weten we op grond van wat de Bijbel vertelt. Hebben we daar bewijs voor? Daar hebben we geen bewijs voor. Daar hebben we de getuigenverklaringen voor in de Bijbel. We hebben het getuigenis van de Heilige Geest in onze levens. Maar het is geloof. Het kenmerk van geloof is dat we er geen bewijs voor hebben. Je kunt het aannemelijk maken, je kunt er hele vakgebieden zijn. De apologetiek heet dat. Er zijn op internet ook allemaal mensen die daar proberen dat te bewijzen. Uiteindelijk, je kunt het niet bewijzen. Het is een keuze van je hart. Geloof ik God? Kijk ik naar de onzichtbare God met het oog van mijn hart? Kijk ik naar Jezus Christus als het centrum in de plannen van God? En laat ik dat mijn leven regeren? Of sluit ik daarvoor mijn ogen van mijn hart en kijk ik alleen maar naar wat de wereld en het leven te bieden heeft? En blijf ik doelloos zoeken en hunkeren naar toekomst en naar visie en naar perspectief? Dit is wat de Bijbel ons aangeeft. Dat er een werkelijkheid is buiten dat wat we zien. Met een toekomst die de Heer Jezus voor ons bereid heeft. En waarin Hij de eerste plaats inneemt. En een God die in de hemel aanwezig is. En een troon in de hemel. En Jezus Christus die naast de troon zit en wacht op het moment dat God de hele aarde en de wereld aan zijn voeten zal leggen. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomst en dat mag de kern van ons geloof zijn. Amen.